Ik wil met je kijken naar Marcus, hoofdstuk 1, vers 40 tot en met 42. Een heel verhaal in drie zinnen. Het is iets wat ik aan het oefenen ben als ik mijn kinderen in bed aan het leggen ben. Een verhaal in drie zinnen. En daar staat... En er kwam een Melaatse... Of misschien heb je tijd om het op te zoeken. Of je kan je device aanzetten. Of je kan je analoge Bijbel, de Bijbel die knispert, erbij pakken. En Marcus is het tweede boek van het Nieuwe Testament. Evangelie van Jezus, waarin de ooggetuige Marcus, of in ieder geval Marcus, opschrijft wat Jezus deed. En dat is waar we het de komende twee weken over gaan hebben. Over wie is Jezus? En hier zien we het verhaal. Ik ga het voorlezen. Marcus 1, vers 40. Ik lees het de Herziene Statenvertaling, een oudere vertaling, maar die in wat nieuwere vocabulaire is opgeschreven. En er staat, en er kwam een Melaatse naar Jezus toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, als u het wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, schrijft Marcus, innerlijk met ontferming bewogen. Sommige vertalingen zeggen, Jezus had medelijden. Maar het was veel meer dan medelijden, hij had ontferming. Hij voelde liefde, hij voelde mee met die man. Stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. Vers 42, en toen hij dit gezegd had, week de Melaatse meteen van hem en hij werd gereinigd. Wie van ons is blij dat we een goede God dienen, iemand? Maar misschien vragen we ons af, waarom spelen we zulke upbeat en vrolijke nummers? En er is uiteraard tijd voor melancholie in het geloof. Er is tijd om na te denken over de moeilijke dingen van het leven. En geregeld tijdens onze preken raken we die dingen aan. Vorige week hebben we het gehad over het feit dat Jezus in ons lijden met ons meeleidt. Eigenlijk al met ons mee heeft geleden. Dat Jezus niet alleen maar vanaf een afstand ons begrijpt, maar dat hij in onze eigen pijn heeft gedeeld. Maar tegelijkertijd geloven we als kerk en geloven dat het evangelie niet zozeer het actuele nieuws is, niet het laatste nieuws, maar het goede nieuws. Dat is wat het betekent. Het evangelie is het goede nieuws. En dit is een goed nieuws dat we vandaag hebben, waar wij onszelf in kunnen versterken. En dit verhaal, misschien wel het kortste verhaal in de Bijbel over Jezus, is een van de meest, voor mijn gevoel, een van de meest indrukwekkende statements over wie Jezus is. Ik wil gewoon beginnen met een gebed. En dan gaan we beginnen met de preek. Vader God, ik wil u danken voor ieder persoon die hier vandaag is. Heer, ik dank u, Heer, dat... Ik geloof dat er iets is als toeval, Heer. Maar ik geloof ook dat u met mensen en dat u onze omstandigheden leidt. Dat u onze voetstappen leidt, Heer. En dat hier mensen zijn die niet toevallig zijn en niet per ongeluk zijn. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u weet wat we vandaag nodig hebben. Heer, ik bid u voor ieder persoon, Heer, zoals we vanochtend zongen, Heer, die het gevoel heeft, ik heb u nodig. Misschien meer vandaag dan ooit tevoren. Heer, ik bid vandaag, Heer, dat we u zullen vinden. Heer, ik bid, Heer, dat we u zullen ontmoeten vanochtend. Heer, ik bid voor iedereen die een volgeling van Jezus is, of iedereen die Jezus niet kent. Heer, dat we zullen ervaren vandaag dat Jezus goed is. Dat Jezus, zoals we het vorige week zeiden, onze beste vriend is. Maar ik bid dat het meer zou zijn dan een theorie. Ik bid dat het meer zou zijn dan theologie. Ik bid dat het meer zou zijn, Heer, dan een filosofie. Maar ik bid dat het zou leven in onze harten. Vader God, in de naam van Jezus, stuur uw geest, stort uw geest uit in deze plek. Heer, leid ons in de waarheid van uw woord. Laat het leven in ons. Laat het een deel worden van ons. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen, dankjewel Wietse. Ik wil je gewoon een vraag stellen vanochtend en dat is een persoonlijke vraag. Dus ik kan me voorstellen dat de sfeer in de zaal enigszins gaat omslaan. Maar de vraag die ik wil vragen vandaag, enigszins de vraag die toegespeeld is door mijn team, omdat ik vorige week wat dingen heb gezegd die enige onduidelijkheid veroorzaakte en vragen rondom onze familiesituatie en hoe de dingen thuis gaan. En de vraag die ik wil stellen is hier iemand wel eens... buiten je huis gesloten geweest? Iemand? Wie heeft zich wel zelf wel eens buiten gesloten? Zie je de emoties die gaan helemaal los hier vanochtend? Wie van jullie zal er nooit overkomen? Wie van jullie dan nooit? Kijk, dit zijn de organisaties. Kijk, Nick had ik verwacht. Iemand anders? Ja, dus laten we gewoon eerlijk voor uitkomen. Dit is gewoon goed nieuws. Kijk, dat zijn de organisaties, mensen misschien dat we daar ooit een seminar over kunnen doen. Ik heb ooit een keer iemand horen zeggen, je kan de wereld niet veranderen terwijl je op zoek bent naar je sleutels. En er zit wel iets in, want terwijl je op zoek bent naar je sleutels, ben je alleen maar bezig met... Anyway, vorige week heb ik genoemd dat ik aan het winkelen was op zaterdag, vorige week zaterdag, en dat ik een situatie aantrof waar Nicola een raam had ingeslagen en mijn vrouw. En dat leidde tot enige vragen. Nou, voor degene van ons in ons team die het niet juist hebben gehoord, ik denk dat het goed is om je podcast even te checken. Want ik heb duidelijk gezegd dat we buiten huis gesloten waren. Maar ik geef toe, toen ik dat verhaal afmaakte, dat ik ook het gevoel had van, dit verhaal had ik enigszins beter kunnen uitleggen. Nou goed, nu is het ook zo, iedere week probeer ik een soort van anekdote te geven, iets het beste is uit ons leven gegrepen. En ik ben vrijwillig pastor, dus zoveel tijd heb ik niet. Dus ik dacht van, laat ik gewoon dit verhaal in tweeën opsplitsen, zodat ik vandaag gebruik van kan maken. Dan heb ik gewoon twee voor de prijs van één. Dus zoveel krijg ik niet betaald. Ik krijg 0 euro betaald voor het doen van de kerk. Dus ik dacht, misschien is het gewoon goed om het economisch aan te pakken vandaag. Dus ik ga gewoon het verhaal uitmelken. Ook omdat het raam dubbel glas was, HR glas, en het kost nogal wat. Dus een redelijk grote ruit is. Maar wat was er gebeurd? Wat is er precies gebeurd? Wie van jullie is daar benieuwd naar iemand? Als ik zeg, wie is zich geïnteresseerd in wat de Bijbel te zeggen heeft, krijg je drie reacties. Maar in dit geval de hele kerk. Wauw. Ik ben diep en diep teleurgesteld in sommige van jullie. Maar wat er was gebeurd is dat Nicola had Elisa, onze jongste dochter, bijna 2, maar ze is nog 1, en naar binnen gebracht, deed de deur dicht, zodat ze niet naar buiten kon gaan. Verstandige keuze. Om onze dochter van 5 uit de auto te halen. Wie van jullie heeft er hier jonge kinderen? Ik bedoel, kinderen uit de auto halen is tegenwoordig een soort van 5-stappenplan geworden. Het valt me altijd op dat vroeger werden wij gewoon in de auto gegooid. En zonder riemen en dat soort dingen. En tegenwoordig is het, weet je wel, ik heb het idee dat de NASA-constructies aan te pas zijn gekomen. En enorm ingewikkelde dingen. Maar in ieder geval is Nicolaas bezig om het cijferslot, de cijfercombinatie te berekenen van het slot van Emily en dat soort dingen. En terwijl ze Emily uit de auto haalt, probeert Elisa, onze jongste dochter, de deur te openen. Nu hebben we een heel erg handig ding in ons huis. Dat is een soort van haakje die je zo kan omdraaien. En daarmee doe je de deur op slot om buitenstaanders buiten te houden. Wie van jullie vindt dat een goed idee, iemand? Het probleem is, wij hebben 2 haakjes op onze deur. Eentje op soort van volwassenenhoogte en één op ooghoogte van kinderen. Vraag me niet waarom die is geïnstalleerd, maar iemand vond het handig om dat te installeren tijdens de verbouwing van ons huis. En dus dat haakje was daar. En Elisa probeert naar buiten te komen, want die denkt van, mijn moeder is weg. En het duurde een paar seconden en ze is niet gewend om meer dan 5 seconden alleen te zijn. Overigens, het thema van Elisa op dit moment is mij. Laatst maakte ik haar wakker, of ze maakte mij wakker. Misschien meer precies omschreven. En het eerste wat ze zei is mij, mijn deken. Dus dat is een beetje haar ding. Dus ze dacht van, mijn moeder. Ze zegt ook mijn papa. Anyway, we moeten haar nog een aantal dingen bijbrengen. Maar ze probeerde de deur te openen. En het haakje waarmee ze dacht dat ze de deur opende, zette de deur op slot. Dus ik kwam thuis. Ik zie een aantal tassen voor de deur liggen. Ik trof een situatie in waar Elisa achter de voordeur in slaap is gevallen. Want ze was eerst een beetje upset, ze vond het niet bepaald leuk dat ze, want Nicola kon haar niet helpen uitleggen hoe ze de deur moest openen. Vervolgens komt mijn buurvrouw naar buiten en zegt, Lucas heeft wat morele steun nodig. Ik denk, wat gebeurt hier? Ik zie Nicola in de achtertuin met een hamer in haar hand. Ik zie ons dubbel glas boven de achterdeur gewoon compleet kapot. Glas ligt overal. En Emily, onze oudste dochter, was bij de buurvrouw aan het toekijken. En ik denk dat ik het allemaal zeg. Ten eerste om uit te leggen wat er gebeurd was vorige week. Dat Nicola niet uit agressie het raam had ingeslagen. Ik bedoel, we zijn niet perfect. Maar ik weet niet of het er zo wild bij ons naartoe gaat, dat we met hamers dubbel glas ruit inslaan uit protest. Maar je weet het nooit, weet je wel. Laat het gewoon echt houden. Maar dit zeg ik allemaal eigenlijk in feite om aan te geven dat wij als voorgangers weten hoe het voelt om buitengesloten te zijn. Wij weten hoe het voelt. Ik weet precies hoe het voelt. Ik weet precies wat het gevoel is om buitengesloten te zijn. En dat is de titel van mijn preek vandaag. Ik wil het eerst noemen, Jezus is liefde. Maar ik had er niet genoeg gevoel bij en ik dacht, Jezus is buitengesloten. Daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik ga het uitleggen voordat je theologische alarmbellen gaan rinkelen. Maar Jezus is buitengesloten. Daar ga ik het met je over hebben. Wie van jullie heeft er zin in? Niemand? Mijn eerste punt is dat, en het lijkt mij het evidente en duidelijke punt, is deze Melaatse man was op dit moment dat hij Jezus ontmoette, letterlijk en figuurlijk buitengesloten. Deze man was buitengesloten, hij voelde zich niet buitengesloten, dit was de realiteit van de situatie. En hij komt voor Jezus, we zien dat hij enthousiast was over Jezus, waarschijnlijk had hij gehoord over de genezende kracht van Jezus, hij had dingen gehoord over Jezus, maar de realiteit is, we weten eigenlijk helemaal niets van deze man. We weten niet of deze man werkelijk iets verkeerd heeft gedaan, we weten niet wat er precies was gebeurd, maar wat we wel weten is dat melaatsheid werd gezien als een onreine ziekte. Anders dan bijvoorbeeld blindheid, of dan bijvoorbeeld lepra, of andere ziektes. Dit was iets wat door de Joden, door het volk van Israël, sterk geassocieerd werd met zonde. We zien bijvoorbeeld in het Oude Testament dat de zus van Aaron niet de speechwriter, maar degene die de toespraken deed voor Mozes. Zij zat in het team van Mozes en rebelleerde op een gegeven moment tegen Mozes. En wat er gebeurde is dat zij 7 dagen melaats werd, omdat ze rebelleerde tegen Mozes. We zien een dienaar van de profeet Elisa, Gehazi, in het Nederlands Gehazi genoemd. Ik weet niet waarom. Maar werd melaats omdat hij Naaman vroeg om geld of om een beloning die de profeet had afgewezen. En het was een man die genezen werd van melaatsheid, maar hij werd melaats als een soort van consequentie van zijn zonde. Er is een koning, Uzia, die chronisch melaats werd. Mirjam werd slechts 7 dagen melaats en moest 7 dagen buiten het kamp blijven. Maar koning Uzia werd chronisch melaats, omdat hij woedend werd op de priesters die hem confronteerden met het feit dat hij een offer bracht in de tempel. En hij werd er woedend op. En vanaf dat moment begon melaatsheid toe te slaan in zijn leven. En de Joden associeerden melaatsheid heel erg sterk met zonde, met onreinheid. Dus het is iets anders dan alleen maar een ziekte. Dat is iets anders dan de blinde man waar we het een paar weken geleden over hebben gehad. Waarover gediscussieerd werd. Waarom is hij blind? Vanwege de zonde van zijn ouders of de zonde van van zichzelf. En we hebben het over gehad hoe belachelijk het is om te concluderen dat alle ziekten en alle tekortkomingen in ons leven alleen maar komen vanwege de zonde van ons specifiek. Ik bedoel, ergens ontstaat het omdat we leven in een zondige wereld, dat snap ik. Maar ik denk niet dat we kunnen zeggen, als het niet goed gaat met jouw leven, dat er altijd een geestelijke oorzaak is die bij jou of bij jouw ouders of je voorouders te leggen is. Wie van jullie gelooft dat, iemand? De priesters waren verantwoordelijk om melaatsheid of huidvraat, zoals de Bijbel het ook wel eens noemt, te onderzoeken en verklaarden de persoon die aan melaatsheid leed als onrein. En wat er gebeurde is, deze persoon werd letterlijk buitengesloten totdat hij of zij weer rein was. En iedereen die persoon aanraakte, werd ermee ook onrein en moest 7 dagen lang buiten het kamp verblijven. Je mag het opzoeken als je wil, maar ik zal het voor je op het scherm zetten. Leviticus 13, vers 45, favoriete Bijbelboek. Heel veel regeltjes en heel veel kleine principes. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we in Leviticus enorm veel terugzien over wie God is en wie Jezus is en wat Jezus heeft gedaan voor ons vandaag. Dus laten we het vooral niet zien als saai. Maar wat er staat is, wat heel erg interessant is, Leviticus 13 vers 45 staat, wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren. Ik weet dat het vervelend nieuws is voor sommigen van ons, maar dat is wat er gebeurde. Zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken. Lastig voor vrouwen met name, maar baard en snor bedekken. Sorry, dat is echt heel ongepast. Ik ga het opnieuw lezen. Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en onrein roepen. Zo iemand blijft onrein, zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. Dit is wat er werd gezegd, dit was de regel over melaatsheid. Je moest buiten het kamp verblijven, je was letterlijk een buitenstaander. En als je in aanraking kwam met mensen, moest je een soort van aankondiging doen, zodat zij wisten dat ze uit je buurt moesten blijven, moest je roepen, melaats, melaats. In andere woorden, blijf uit mijn buurt. Ik ben het niet waard om aangeraakt te worden. Als je mij aanraakt, dan word je met mij besmet. Als je met mij omgaat, dan word je met mij besmet. Mijn melaatsheid is besmettelijk. En heel erg vaak had het te maken met de zonde Of het feit dat je in aanraking was gekomen met iemand die melaats was, maar dat had in ieder geval te maken met onreinheid in sterke mate. Wat ik wil zeggen vandaag is, in feite kunnen wij ons allemaal identificeren met deze melaatse man. Dit verhaal is niet opgeschreven zodat wij een studie kunnen doen over de melaatse man. En dat we op een afstandelijke manier dit verhaal kunnen benaderen. Maar in feite zullen we merken als we de Bijbel lezen, of misschien merken we dat in ons gevoel, of misschien weten we dat diep van binnen. In feite zijn we allemaal letterlijk en figuurlijk buitenstaanders als het gaat om God. Op een bepaalde, Efeze 2 vers 1 zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en zonden. En de Bijbel is goed nieuws, maar het begint met wat minder goed nieuws. De Bijbel verklaart ieder persoon onder zonde. De Bijbel zegt dat iedereen tekortgeschoten is aan God en aan de heerlijkheid van God. En op een bepaalde manier is het zo dat we natuurlijk allemaal ergens tekortschieten en allemaal ergens op een bepaalde manier onrein zijn. Dus als we het hebben over deze man en over de vragen die hij stelde en de reactie die hij verwachtte van Jezus, dan hebben we het niet alleen maar over deze man, maar dan hebben we het over jou en mij, over kerkgangers, over mensen die naar de kerk gekomen, misschien voor de allereerste keer of misschien hier wekelijks komen. Dit is een vraag die relevant is voor ons, omdat in feite zijn we allemaal buitenstaanders. En dus benaderen we allemaal Jezus op precies dezelfde manier als deze melaatse man. Veel mensen, kan ik dit zeggen, voelen zich buitengesloten van God. Maar als kerk willen wij met mensen omgaan zoals Jezus met mensen omgaat. Omdat Jezus, zegt de Bijbel, het beeld van de onzichtbare God is. De Bijbel noemt Jezus het beeld van de onzichtbare God. We hebben 3 weken lang gehad over imago. Dat Jezus in feite het imago zou moeten zijn van de kerk. Want God die onzichtbaar is, wordt zichtbaar gemaakt door de karakter en de persoonlijkheid. Het karakter en de persoonlijkheid van Jezus Christus. Dus wij geloven als kerk dat hoe Jezus met mensen omging, dat God zo met mensen omgaat. Wie van jullie gelooft dat? Dus als we praten over wie is Jezus, dan praten we in feite over wie is God. Als we nadenken over wie is Jezus, dan denken we na over het karakter en de persoonlijkheid van God. En de verwachting die we van Jezus kunnen hebben, is de verwachting die we van God kunnen hebben vanaf het moment dat Jezus naar de aarde was gekomen. Kunnen we stellen dat de manier waarop Jezus met ons omgaat, de manier waarop Jezus met anderen omging, de manier waarop Jezus omging met buitenstaanders, is de manier waarop God wil dat wij met mensen omgaan. En dat is ook de manier waarop wij kunnen verwachten dat God met ons omgaat. Wie van jullie voelt dat iemand? Dus het eerste punt is, deze man, deze laatste man was buitengesloten. Mijn tweede punt is, de grote vraag is of God bereid is om ons rein te verklaren. Nou, dan kunnen we heel erg snel een stap maken, zeggen we natuurlijk, we weten, we kennen, we hebben wel eens gehoord van genade, vergeving van zonde. Maar laten we niet al te snel in onze default setting schieten met sociaal wenselijke antwoorden waarin we zeggen, natuurlijk geloven we dat God deze man, dat God bereid is om deze man rein te verklaren. Maar laten we ook echt zijn met elkaar en laten we erkennen dat ook jij wel eens getwijfeld hebt of Jezus jou bereid is om jou te vergeven. Of Jezus bereid is om jou rein te maken. Is er iemand hier vandaag die op een bepaalde manier zich als een buitenstaander heeft gevoeld en misschien op sommige momenten het gevoel heeft gehad dat we niet welkom waren bij God en dat we dingen moesten doen om God ervan te overtuigen, net zoals de verloren zoon die zei, misschien ben ik er nog waard om te dienen in het huis van God, maar een zoon, een kind zijn in zijn huis is misschien wat te veel. Dus wij proberen voor onszelf, hebben we heel erg vaak argumenten of een soort van het beste woord dat ik kan bedenken is self-talk, waarin we proberen om onszelf te overtuigen van onze goedheid, zodat we op een gegeven moment weer terecht kunnen komen bij God. Is dat herkenbaar voor sommigen van ons hier vandaag? Iedereen op een bepaalde manier heeft zich wel eens afgevraagd, is God bereid om mij rein te verklaren? Is God bereid om mij te vergeven? Doet God het puur uit verplichting? Of wil God letterlijk mij rein maken en mij vergeven? Als wij geloven dat God ons rein wil maken, dan geloven we vaak dat het misschien veel te veel van het goede is, dat God onze consequenties van onze zonde wil wegnemen. Dat is iets wat ik heel erg vaak heb gehoord. En ik denk dat het waar is dat op een bepaalde manier consequenties zijn van onze zonde. Er zijn misschien sommige consequenties van onze zonde die we niet willen dat die weggenomen worden, omdat die onze situaties, onze relaties en bepaalde dingen bepalen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat we weten niet zoveel van deze man, maar het is heel erg aannemelijk om aan te nemen dat er iets was waardoor deze man onrein was. En wat hij hier in feite vraagt is, God verklaar mij rein, Jezus verklaar mij rein, en daarmee zei hij ook, wanneer ik rein ben, moet ook de melaatsheid, de consequentie van misschien wel mijn eigen fouten worden weggenomen. En hij zei, ik weet dat u het kan, maar ik weet niet of u bereid bent om het te doen. Het is heel, heel goed mogelijk dat deze man tekortgeschoten was aan de heerlijkheid van God. Sterker nog, ik denk die kans is 100% aanwezig. En kan ik je dit zeggen, laten we super eerlijk zijn hier vandaag. Wie van ons is niet tekortgeschoten aan Jezus? Wie van ons is niet tekortgeschoten aan de heerlijkheid van God? En dus misschien denk je, ik ben een goed mens. Maar je kan nooit zo goed zijn als God zelf is. Dus als we voor God komen, is het altijd de vraag, als de Bijbel zegt, wees heilig, want hij is heilig, is het altijd de vraag, misschien ben je goed bezig, maar ben je zo goed bezig als God? En als we onszelf meten aan de standaard van God, zullen we altijd buitenstaanders zijn. Kan ik je dit vragen, wie leeft niet met consequenties van onze eigen fouten? Ik denk, iedereen van ons heeft bepaalde consequenties van onze fouten, en we hebben allemaal fouten gemaakt. Maar deze laatste man is zo interessant. Hij heeft geen enkele twijfel over de capaciteit van Jezus om hem te reinigen. Hij heeft wel twijfel over, is Jezus bereid? Hij zei, u kan het, maar wil u het ook? En wat ik vandaag wil zeggen tegen mijn derde punt is dat Jezus een hekel heeft aan zonde. Jezus heeft een hekel aan zonde. Maar dat is misschien een punt wat je zou verwachten in de kerk. Tuurlijk heeft Jezus een hekel aan zonde. Jezus is God. Natuurlijk heeft Jezus een hekel aan zonde, want God is heilig. Maar kan ik je vertellen waarom Jezus een hekel heeft aan zonde? Jezus heeft een hekel volgens mij primair aan zonde, omdat hij van ons houdt. De reden waarom Jezus zonde haat, is omdat hij houdt van de mensheid. Ik bedoel, denk je dat Jezus is gestorven voor de zonde van de mensheid, omdat zonde een belediging was voor hem? Denk je dat God enige persoonlijke consequenties ervaarde van het feit dat er gezondigd was, dat we tekort zijn geschoten aan God? Denk je dat God niet compleet was puur op zichzelf? Denk je dat God ons echt daadwerkelijk nodig heeft om zichzelf te kunnen zijn, zoals wij misschien mensen nodig hebben en God nodig hebben om ons aan te vullen? God is compleet comfortabel met zichzelf. God is compleet zonder ons. En het interessante is, Jezus is nooit gekomen om zonde te vernietigen, omdat het een belediging is voor hem. Soms zie ik hoe we als gelovigen, als volgelingen van Jezus kunnen omgaan met bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld vloeken. Niet alleen vloeken in de kerk, maar vloeken in onze omgeving. En ik denk dat het goed is om voor onszelf, om Gods naam te eren. Maar heel erg vaak de boodschap die wij brengen als we tegen collega's zeggen van vloek niet waar ik bij ben, is God is beledigd omdat je zijn naam niet op de juiste manier gebruikt. Maar ik denk, en dat is denk ik aan de ene kant juist, aan de andere kant denk ik dat het hard moet zijn, is dat wij niet willen dat mensen zichzelf vervloeken. Dat is werkelijk waar. En er zijn nog andere dingen, manieren waarop je de naam van God misschien op een verkeerde manier kan gebruiken. Maar is het niet fascinerend dat heel erg vaak als kerk, als gelovigen, dat wij denken dat zonde iets is waar God last van heeft? Dat zonde iets is waar hij beledigd door is? En op een bepaalde manier is dat waar, maar de grootste reden waarom Jezus een hekel heeft aan zonde, is omdat God een liefde heeft voor jou en voor mij. Zonde is geen bedreiging voor God. Zonde is een bedreiging voor mij. Zonde is geen bedreiging voor God. Zonde is een bedreiging voor jou. Kan ik je gewoon erover laten nadenken wat zonde doet met je relaties? Zonde vernietigt uiteindelijk onze relaties. Het lijkt misschien zelfzuchtig om vreemd te gaan. Maar wanneer je vrouw of partner je verlaat, kinderen niet meer de telefoon opnemen wanneer je ze belt, blijkt het toch dat je niet zozeer het beste met jezelf voor had toen je meeging in die verleiding. Wij denken heel vaak, ja, maar zonde gaat alleen maar om liefde voor anderen en liefde voor God. Maar kan ik je dit zeggen? Jezus zei, hou van je naaste zoals je houdt van jezelf. En ik heel erg vaak, wanneer we zondigen, getuigt dat van een soort van tekort aan inzicht, omdat wij niet zien wat zonde met ons doet. Het probleem met zonde, het probleem is dat we in de toekomst oogsten wat we vandaag zaaien. En dat we geen verband leggen tussen de consequenties en de oorzaak. Dus wij denken heel erg vaak dat ik wegkom, dat niemand heeft het gezien en er is niets gebeurd. Maar op lange termijn, als je ziet wat het doet met je relaties, op allerlei verschillende manieren, zonde vernietigt onze vriendschappen. Anderen voor de gek houden, hoogmoed, roddelen. Soms lijkt het op korte termijn niet zo erg, maar uiteindelijk beschadigt het vertrouwen dat mensen hebben in jou. Zonde vernietigt onze klantrelaties en werkrelaties. Deals sluiten die met klanten, leveranciers die niet eerlijk zijn, kunnen winstgevend zijn op korte termijn, maar probeer maar eens winst te maken wanneer je klanten, wanneer je werkgever geen vertrouwen meer heeft in jou. Wij denken dat het misschien in ons eigen belang beter is om mensen voor de gek te houden. Maar wie weet dat je zonder vertrouwen niet zo heel erg veel kan bouwen, iemand? Zonde vernietigt onze gezondheid. Drugs, misschien te veel drank, echtscheidingen, rechtszaken, gebroken vriendschappen. Of zoals in dit geval de melaatsheid vanwege onreinheid. Het brengt ons weinig goeds voor onze gezondheid. Uiteindelijk, ergens, eist zonde ons leven op. Onze dood, een van de dingen die we niet kunnen ontlopen, is uiteindelijk het ultieme voorbeeld, de ultieme illustratie voor ons, dat zonde niet goed is voor ons. Alles sterft, wauw, zijn we niet positief bezig. Alles sterft, uiteindelijk eist de zonde ons leven op. Wat is er dat leeft op aarde, wat niet sterft? Ik heb erover nagedacht. En ik ben geen wetenschapper, dus het zou goed kunnen zijn dat ik het ergens mis heb. Maar ik heb niets kunnen ontdekken wat leeft en niet sterft. Anyway, als je een blog over me wil schrijven, een wetenschappelijke blog, helemaal prima. Jezus, nogmaals, heeft niet de zonde van de mensheid weggenomen dat het een bedreiging is voor God, maar omdat zonde een bedreiging is voor jou en mij. God heeft een hekel aan zonde. God haat zonde intens, omdat hij een intense haat heeft. Omdat hij ziet wat het doet met ons in ons leven. Maar dit wil ik zeggen, Jezus haat zonde, maar hij heeft ontferming, medelijden, liefde voor deze man. De Bijbel zegt op Psalm 30 vers 5, over God, over Gods karakter, daar staat zijn woede duurt een oogwenk, maar zijn liefde een leven lang. God is slechts voor een momentopname is God boos, maar je hele leven zal zijn liefde je achtervolgen. Wat zegt dat over het karakter van God en over het karakter van Jezus? Nog een tekst. Romeinen 5 vers 20. Daar staat dat toen de wet geïntroduceerd was, toen de wet erbij was gekomen, namen de overtredingen toe. Nou, dat is logisch. Want op het moment dat je zegt, 130 is de maximum snelheid. Wie van jullie is er dankbaar voor, iemand? 130 is de maximum snelheid en je rijdt 140, dan zijn er meer overtredingen. Maar als er geen maximum snelheid is, wie houdt van Duitsland, dan zijn er geen overtredingen. Dus naarmate de wet werd ingevoerd, waren er meer overtredingen. Dat klinkt logisch, maar wat staat er hier? Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Waar de zonde toeneemt, is genade altijd overvloediger. Wat mij zegt is, God is altijd beter dan wij slecht kunnen zijn. God is altijd heiliger dan wij onrein kunnen zijn. Gods genade is altijd groter dan het krediet wat wij kunnen opmaken met God of in onszelf, in onze eigen situaties. Waar zonde toeneemt in ons leven, kan ik je zeggen dat de meest donkere, duistere situaties van ons leven, dat Gods liefde daar het meest zichtbaar in kan zijn. Gods genade kan het meest zichtbaar worden in de meest zondige situaties. In de meest onreine situaties. Wie van ons gelooft dat? Dus God, Jezus, heeft een hekel aan zonde. Maar dat komt omdat hij houdt van jou en mij. Mijn vierde punt is, Jezus is liefde. Dat is eigenlijk de titel van mijn preek. Maar ik had het gevoel dat ik dat nogal snel verschoten zou hebben. Jezus is liefde. Maar dat is niet waar God stopt. En Johannes 4 vers 8 staat, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. De definitie van liefde is ons beeld van God. Ons beeld van Jezus is ons voorbeeld van liefde. We hebben gezegd, wij kunnen alleen maar lief hebben omdat Jezus, omdat God ons heeft lief gehad. De enige ware definitie van liefde die we hebben, een godachtige liefde, een goddelijke liefde, is God zelf. God is liefde. Maar heel veel mensen weten dat, maar vragen zich nog steeds af, God is liefde, maar heeft hij liefde voor mij? Is er liefde genoeg in God voor mij? Want God kan liefde zijn, maar voel ik mij niet en ben ik niet een buitenstaander? Heeft God niet genoeg liefde voor andere mensen, maar ik ken mijn eigen duistere, donkere geheimen. Ik ken de motivaties van mijn hart. Ik geloof God is goed, maar ik vraag me soms af, is God ook goed voor mij? Is er iemand die zich hiermee kan identificeren vandaag? Dus als we het hebben over vergeving, genezing, bevrijding, nou, verzanden gelovigen vaak in bijbelstudies en theologische discussies die belangrijk zijn en essentieel zijn over waarom wil God ons genezen en waarom wil God ons vergeven. Maar persoonlijk denk ik dat de basis van alle theologie, dat we die kunnen zien in die ene zin in Marcus 1, vers 41, waar staat Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. Dat ene ding, die ene zin, 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde, is voor ons genoeg om ons te realiseren dat als wij twijfelen of God daadwerkelijk liefde zal tonen aan ons, dat we kunnen weten, tuurlijk zal Jezus ontferming hebben, tuurlijk zal Jezus medelijden met ons hebben, Jezus is liefde. En dat is de basis van alle juiste theologie en alle juiste theorieën en filosofieën die we kunnen hebben als christenen. God is liefde. Waar de wetsgeleerden met een boog om de Melaatse heen liepen. Waar hij moest zeggen, Melaats, Melaats. Zien we dat Jezus zijn hand uitstak en deze man aanraakte. En mijn punt vandaag is niet alleen maar Jezus is liefde, maar mijn punt is Jezus is liefde en jij bent het object van zijn liefde. Jezus vandaag strekt zijn hand uit naar ieder van ons en hij raakt ons aan. En hij zegt, ik ben bereid. Ik ben bereid om je te vergeven. Ik ben bereid om je te reinigen. Ik ben bereid om al je zonden weg te nemen. Ik ben liefde en ik hou zoveel van jou. En de reden waarom ik zonde haat is niet omdat ik een hekel heb aan jou, maar ik heb een hekel aan wat het met je doet. Jezus, en dit is het punt wat ik wil maken, Jezus werd buitengesloten om ons binnen te brengen. Jezus is buitengesloten om ons binnen te brengen. Ik wil met je een tekst doornemen wat enigszins misschien lastig is om te pakken. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is. En ik denk dat we hebben vandaag wat meer gepraat, wat meer onderwijs gegeven, wat meer ideeën gedeeld, wat heel erg oké is. Maar ik denk dat dit is de conclusie van dit verhaal. We zien een Melaatse man die is buitengesloten. We zien Jezus die houdt van deze man, die ontferming heeft over hem. We zien een man die twijfelt. Zal God bereid zijn om mij te reinigen? Is God, ik weet dat God het kan, ik weet dat God almachtig is, maar houdt God genoeg van mij om mij te reinigen? Maar ik wil eindigen met deze tekst, Hebreeën 13 vers 10. Tot en met 15. Misschien kun je hem opzoeken, misschien heb je hem in je Bijbel, misschien wil je hem onderstrepen of noteren. Maar dit is super, super fascinerend als we lezen over Jezus. Daar staat, en het eerste moet je even overheen lezen, of in ieder geval even in de context zien. Dit is een brief, dit is zo'n beetje de eindconclusie van de brief, dat is een van de laatste zinnen. Waarin de schrijver van Hebreeën het Hebreeuwse geloof, het oude verbond, het verbond van Mozes, de wet van Mozes, de 10 geboden en alle regels die daarbij kwamen, vergelijk met het verbond wat Jezus sloot met ons toen hij stierf van het kruis en ons vergeving gaf. En er was een tendens in de maatschappij waarin mensen onder druk van vervolging en politieke druk hun geloof afzworen. Of hun geloof misschien onder druk van familie en onder druk van een sociaal netwerk waar ze in waren opgegroeid. Waren met name Hebreeuwse, Joodse gelovigen die de druk van hun omgeving te zwaar vonden om hun geloof nog langer voor te zetten. En wat we zien in Hebreeën is een vergelijking tussen het verbond met Mozes, waar de Joden in geloofden, en het verbond met Jezus. En de argumenten die worden gegeven maken duidelijk dat het verbond met Jezus een veel beter contract is, een veel betere afspraak. Dat het verbond met Mozes, de 10 geboden, in feite een wurgcontract was, wat ons alleen maar deed beseffen dat we zondig waren. En dat ons alleen maar deed beseffen dat we tekortschieten aan God. Maar dat het verbond wat God sluit met Jezus een geweldig contract was, wat ook nog eens een keer het oude contract opzegde, maar dat we niet kunnen leven volgens het oude contract. Ons oude, wie van jullie heeft een telefoonabonnement waar je niet zo happy mee bent op dit moment? Het oude contract, waar je niet onderuit kan, wordt gecanceld door het nieuwe contract, waarin God zegt, in Jezus neem ik het oude contract over en ik neem alle voorwaarden op mij. En wat we vervolgens zien is de conclusie, gewoon een soort van aansporing, een soort van illustratie, waar wij vandaag veel aan hebben vanwege de context van waar wij het over hebben. Daar staat, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen, niet mogen eten. Dan spreekt het over de priesters. Dan staat er, het bloed, heb geduld bij me, het punt komt zo meteen, het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer, wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. Dus mensen... De zonde werd bedekt en de offers werden gebracht voor het reinigingsoffer en het bloed werd binnengedragen, maar de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. En dan staat er in vers 12, luister hiernaar. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, het volk wat eerder onrein was, het reinigingsoffer gebracht, daarom heeft Jezus met zijn eigen bloed om met zijn eigen bloed het volk te reinigen, buiten de stadspoort geleden. Hij zei, net zoals die offers, waarvan de kadavers de tempel niet mochten binnenkomen, maar het bloed binnenkwam om het volk te reinigen, net zoals dat gebeurde, heeft Jezus ergens buiten de stad van Jeruzalem, hing hij aan het kruis en leed hij als buitenstaander, nam hij de straf van zonde op zich. En dan staat er in vers 13, en misschien kan heel alvast komen, we gaan ze afsluiten. Dan staat er in vers 13, dit is de conclusie. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar een stad die komt. Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. Wat lezen we hier? We lezen hier dat Jezus een buitenstaander werd. Dat Jezus werd buitengesloten. Dat hij buiten de stad stierf. Als teken dat hij een offer was voor onze onreinheid. Zodat wij niet buitengesloten hoeven te zijn. Jezus wordt hier vergeleken. Moet je denk er eens over na. Als een compleet offer van zonde. Wat het niet eens waardig was om het huis van God binnen te komen. Wiens bloed ons reinigt. Maar hij kon niet binnenkomen omdat op dat moment was hij buitengesloten. En nam hij de onreinheid van jou en mij op zich. De Bijbel zegt hij werd zonde. De zonde van de wereld rustte op hem. De complete straf, de complete zonde, de complete onreinheid van alles wat er in de wereld mis is, kwam op Jezus en rust op hem. En dit is dezelfde Jezus naar wie de Melaatse man kwam en van wie de Melaatse man zich afvroeg. Ik ben onrein, ik weet dat u mij rein kan maken, maar ik weet niet of u het wil. En in die statement van Jezus, ik ben bereid, word rein. Kunnen we opmaken dat Jezus bereid is om iedere zonde te vergeven. En toen hij later stierf voor ons, voor jou en mij. Klinkt een beetje als een paasdienst, maar hey, iedere zondag is Pasen. Iedere zondag is opstandingszondag, wie van ons gelooft dat? Omdat Jezus stierf als buitenstaander, kunnen buitenstaanders zoals jij en ik altijd naar God komen. Kunnen we altijd welkom zijn. En kunnen we altijd ontvangen wat God voor ons heeft gedaan, wat hij aan ons heeft gegeven. En kunnen we er altijd van uitgaan. Hoeven we nooit meer te twijfelen over het karakter van Jezus. Is Jezus bereid? Wil hij ons rein maken? Wil hij je wel vergeven? Wil hij je goed doen in je leven? Het standaard antwoord is ja. Paulus zei, alle beloftes zijn ja en amen in Jezus. Het moment dat wij zeggen, Jezus, ik ben bereid om samen met u buiten het kamp te gaan. Ik ben bereid om samen met u een buitenstaander te zijn. Ik ben bereid om met u buiten de stadspoorten van mijn eigen leven te treden. Om mijn leven te verlaten. Om uw leven te ontvangen. Dat is het moment waarin de reinheid van God op ons leven kan komen. De vraag die ik je wil stellen vandaag is, Jezus werd buitengesloten, stierf buiten de stad als teken van een offer voor jouw onreinheid, zodat jij niet buitengesloten hoeft te zijn. De vraag is of jij jouw leven wil verlaten, hem wil ontmoeten waar hij is, zodat hij je binnen kan brengen in een nieuw leven. Kan ik je dit zeggen? Is niemand van ons kan Jezus toevoegen als een volger of als een extra ding, extra persoon die wij volgen in ons leven. We kunnen Jezus niet aanvinken met een kaartje of met een simpel gebed waarin we zeggen, weet je wat, ik volg mijn eigen richting, ik volg mijn eigen pad. Maar weet je wat, ik volg Jezus erbij. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat Jezus zo goed is en zo genadig is, dat hij zei, ik heb alles compleet voor jou gegeven. Ik ben voor jou buiten de stadspoorten getreden. Ik ben voor jou onrein geworden om jouw onreinheid op me te nemen, om jou rein te verklaren. En zijn vraag is, ben je bereid om hetzelfde te doen? Dat is wat ik geloof, wat het betekent om ons kruis op ons te nemen. Wat het betekent is, niet zozeer om de lijdensweg van Jezus na te bootsen en nog eens een keer na te doen. Maar wat het betekent is, om ons te identificeren met de dood en de kruisiging van Jezus. Om niet langer te leven in onze eigen identiteit. Om niet langer onze eigen burgerschap, onze eigen leven, onszelf te blijven manifesteren en te leven zoals wij gewend zijn om dingen te doen. Maar om ons leven achter ons te laten. Om hem te ontmoeten waar hij is. Buiten de stadspoorten, buiten de omgeving van ons leven.